Ben je ergens mee bezig en dat gaat dan, dat begint een beetje te borrelen en dan is het even weer even stil en dan komt weer wat. Dus je bent er al, eventjes mee bezig. Niet dat ik nou al weken van tevoren over een preek na ga denken, want ik ben op zijn best, zeg ik altijd, om 11:55. Dus wat dat betreft, is gisteravond is het gebeurd. Nee, maar het mooie vind ik wel altijd, dat je hebt dat toch, je hebt dat thema of dat onderwerp. En ik heb eigenlijk nooit, tenminste ik zelf niet, ik heb nooit overleg met de zangdienst of dat voor die tijd. En dan komen de liedjes voorbij en dan denk ik, hey, dat is precies waar ik het over ga hebben. Wat leuk. Dus het is de Heilige Geest die gewoon de mensen inspireert op allerlei gebied. En uiteindelijk komt het hier samen. En dat vind ik gewoon mooi. Het mooie van, ja, van God eigenlijk, van de Heilige Geest. We zijn geen eenlingen, maar we zijn met elkaar. En met elkaar maken we hem groot. En met elkaar leren we van hem. We hebben vandaag avondmaal. En dat is iets wat... Wat Jezus zegt, doe het zo vaak als dat je samenkomt. Wij doen het één keer in de maand. En het is altijd ook een beetje een tijd van bezinning. Een tijd van, ja, gewoon even rust. Even in jezelf, soms, voor sommigen, even en bij God zijn. En gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan. En vanmorgen wilde ik het eigenlijk hebben over... We kennen allemaal het Onze Vader. En ik ga het niet helemaal hebben over het Onze Vader. Waar het mij om gaat, is eigenlijk de eerste regel. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. En de rest kunnen we zelf invullen. Maar die eerste regel is eigenlijk al, daar zit al zoveel in. Daar kan je een hele preek over houden. En ik ga niet een hele preek houden, maar ik wil gewoon in het kort daar iets over delen. En dan... naar het avondmaal toe. En ik denk, ik probeer dat zo duidelijk mogelijk te doen, want het is best wel dat je soms wel denkt, oeh, een hoop dingen. Maar, weet je, het gaat erom dat we gaan beseffen wat die naam eigenlijk is. En we hebben vandaag een aantal keren over die naam gezongen. Het tweede lied, 10.000 redenen. Het derde lied was in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Iedere keer kwam dat woordje naam. En nog een aantal keer kwam het ook weer. Die naam kwam naar voren. En ook het heilige, uw heilige naam. Dus dat vond ik heel leuk. Dat terugkomt en dat we het daar nu over gaan hebben. Het Onze Vader heeft veel meer dan alleen maar die 70 woorden die in Matthäus staan. Het is veel dieper. Het gaat veel dieper. Alleen al die eerste zin. Wat is dat? Heilige. Uw naam worden geheiligd. Geheiligd. Nou, dat weten we. Dat hebben we al vaker hier gehoord. Het heilige, dat is dat je apart gezet wordt. Dat je geëerd wordt. Dat je geprezen wordt, aanbeden wordt. Maar die naam, wat is nou die naam? Is het Vader? Is het God? Is het Heere? En God, die geeft zijn naam, of hij maakt zich bekend... voor de eerste keer bij Mozes en de brandende braamstruik. En daar zegt hij in Exodus tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ik ben die ik ben. En dat is iets wat onuitsprekelijk is voor de Joden. En ze hebben daar eigenlijk de medeklinkers aan elkaar gevoegd. En dan werd het Yahweh of Jehovah. En daardoor kennen wij de naam Yahweh of Jehovah of Adonai. Dat zijn eigenlijk de namen die God gebruikt. En in het Oude Testament wordt die naam... Ik heb het dan even over Yahweh. Dat is voor mij even wat makkelijker. Ik heb dat eigenlijk altijd gezegd. Een ander zegt Adonai. Weer een ander zegt misschien Jehovah. Ik gebruik het woord Yahweh. Maar in het Oude Testament wordt die naam Yahweh... met andere woorden gecombineerd, waardoor die naam iedere keer een eigen betekenis heeft. En dat zijn eigenlijk de betekenissen, de eigenschappen van God, God de Vader. En ik wil ze noemen en ik geef u daar een tekst bij. Voor degene die dat fijn vinden, dan kan je dat opschrijven. Want dan kan je dat thuis uitzoeken. Ik wil niet een hele Bijbelstudie gaan geven en alles opzoeken in de Bijbel, want dat kan ook op een ander tijdstip. Maar ik wil er nu gewoon even hier doorheen gaan om aan te geven dat er zoveel betekenis ligt in die naam. En die eerste naam, een naam die we tegenkomen, is Yahweh Zidkenu. En dat staat in Jeremia 23, vers 5 en 6. Daar wordt die naam genoemd. En dat betekent, God is onze gerechtigheid. Hij is onze gerechtigheid. En de tweede naam is Yahweh Mekadesh. En dat betekent de Heere die u heiligt. Dat vind je in Leviticus 20, vers 8. En dan hebben we één Yahweh, God is vrede. Welke Yahweh is dat?
Shalom.
Yahweh Shalom, ja. Die kennen we allemaal wel, denk ik. God is vrede, Richteren 6, vers 24 kun je dat vinden. En dan hebben we ook een hele mooie die daarbij hoort. Dat is Yahweh Shama. God is daar. God is daar. Ezechiël 48, vers 35. Ik kan het na die is ook aan mij opvragen hoor, als je dat wil weten. En dan hebben we nog een hele belangrijke die we ook wel vaker horen. God die geneest. Yahweh? Rafa. Of Rofe, hoe heet het? Rafa, Rofe. De God die geneest. Jesaja 53, vers 5. Daarin wordt eigenlijk naar Jezus al, daar wordt al naar het kruis verwezen. En dan hebben we er nog een die we ook wel vaker horen. De Heere zal erin voorzien. Yahweh Jireh. Ja, de Heere zal erin voorzien. Genesis 22, vers 14. Dan zegt Abraham, de Heere zal voorzien. En dan hebben we een andere naam, is de Heere mijn banier. We hebben hier een aantal banieren. Yahweh Nessi. De Heere is mijn banier. In Exodus 17, vers 15 wordt daarover gesproken. Yahweh Nessi. En als laatste is er, de Heere is mijn herder. Roi, Yahweh Roi. En goed, Psalm 23, nou ja, dat spreekt eigenlijk voor zich. Hij is mijn herder. Dat zijn in dit geval 8 namen, 8 betekenissen, 8 eigenschappen, karaktereigenschappen van God. Waarin hij zich liet kennen in het Oude Testament. Dus voordat Jezus er was, was dit is God. Hij laat zich in alles, hij is zoveel omvattend eigenlijk in deze. En nu wil ik met u gaan naar het Nieuwe Testament. Want uiteindelijk wat in het Oude Testament allemaal gebeurd is, wat voorzegd is, dat heeft zijn vervulling in het Nieuwe Testament. En Jezus die ging voor ons aan het kruis. En hij heeft geleden voor ons. Hij heeft alles voor ons moeten doorstaan. En zijn bloed heeft gevloeid. Het is hier al vaker ook over gesproken. De wonderen van het kruis. Zijn bloed heeft gevloeid. En daaruit zijn eigenlijk, ja, zeg maar, ik noem het maar even 5. Er zullen er wel meer zijn, maar ik noem 5 zekerheden die we hebben gekregen. Door het offer van Jezus. En dat is dat we vergeven zijn. En bevrijd zijn van de zonde. Amen. We zijn vergeven. We zijn bevrijd van de zonde, van de heerschappij van de zonde. We hebben zijn geest mogen ontvangen. De volheid van de Heilige Geest door het offer van Jezus is de weg vrijgekomen om direct in direct contact te staan met God de Vader. Door zijn striemen hebben wij genezing, mogen wij genezing claimen. Het is gebeurd, het is volbracht. De belofte van gezondheid en genezing. We mogen voorspoedig zijn. Want de vloek van de wet is verbroken door het offer van Jezus, waardoor wij ook bevrijd zijn van mislukking, van falen, van angst. En door het offer zijn we veilig. We zijn veilig bij Jezus. Hij heeft ons bevrijd van de angst voor de dood, van de angst voor de hel. Hij heeft ons bevrijd. We zijn veilig bij hem. Vatten we dat allemaal? Kunnen we dat soms wel, soms beseffen we dat denk ik wel eens niet. En ik wil nu met jullie die namen van God, de Vader, eigenlijk samenbrengen in dat ene offer wat Jezus gebracht heeft. En daar ga ik u iets over vertellen. De bevrijding, de vergeving van de zonde. Jezus heeft ons gerechtvaardigd door de ongehoorzaamheid van één mens, dat was Adam, is de dood als koning gaan heersen. Dat klopt. Adam heeft voor ons, heeft eigenlijk ja, het mooie leven voor ons weggegooid. Hij heeft zijn eigen ding gedaan wat niet mocht in de ogen van God. En daardoor is de dood op deze aarde gekomen. Maar God had een plan en hij had een geschenk en daardoor is iets veel groters gebeurd. Voor diegenen die dat geschenk ook aannemen, want dat is natuurlijk wel belangrijk, je moet dat geschenk wel aannemen. Je kan een cadeautje wel zien, maar als je het niet accepteert, als je het niet aanneemt, ja, dan blijft dat nog steeds daar staan. Maar God heeft ons Jezus gegeven. En door hem, door die ene mens, zoals Adam die ene mens was, waardoor de dood in de wereld kwam. En door die ene mens, Jezus, zijn wij vrij van schuld en van de dood. Amen? Amen. Dat kunnen we lezen in Romeinen 5, vers 17. Romeinen 5, vers 17. En ik lees het vooruit de herziende Statenvertaling. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene. En hier staat de ene met een hoofdletter, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Jezus is onze Yahweh Tzidkenu, de rechtvaardige. God is rechtvaardig. Jezus is onze Yahweh Tzidkenu. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Door het offer wat hij gebracht heeft, zijn wij vrij van alle schuld. Vrij vergeven van alles wat we fout hebben gedaan, omdat hij dat voor ons heeft gedragen. Amen. Maar hij is niet alleen die gerechtigheid, Maar hij heeft ons ook nog eens een keer apart gezet. Hij heeft ons ook verlost van die heerschappij van de zonde. Want we kunnen aan de ene kant vergeven zijn van de zonde, maar die zonde heerst nog steeds. Want die is er gewoon. De hele wereld is in zonde. Dus dat is er. En dan zegt hij, oké, jij bent vergeven, maar hij zet je ook nog eens een keer apart. Zodat je niet weer terug hoeft te vallen, terug hoeft te gaan in die zonde. Maar hij heiligt je. En dat was die tweede naam, hè? De Heere die u heiligt, Yahweh Mekadesh. Hij zet je apart. Hij heeft je gereinigd. Zijn bloed, als wij straks drinken van deze beker, dan zeggen we ook altijd, Heer, uw bloed dat reinigt mij. Als we drinken van die wijn, dan is dat in onze gedachte, Heer, u heiligt mij, u reinigt mij, u zet mij apart. Ik ben door u apart gezet. Ik ben vergeven, ik ben rein en heilig. En dat is een geweldige zekerheid die we hebben ontvangen door het offer van Jezus. Het tweede punt in dat offer was dat we de Heilige Geest mogen ontvangen. Dat we eigenlijk in vrijheid naar God mogen gaan. Jezus die verbrak eigenlijk door zijn dood, verbrak hij door zijn offer, door het offer verbrak hij die barrière tussen God en de mensen. Dat was een enorme barrière. Er hing een voorhangsel in de tempel. En dat was, geloof ik, wat ik wel eens gelezen heb, 10 centimeter dik. En dat bedoel ik niet dik, maar dik zo dik. Gewoon een doek, wat zo dik is. Dat konden ze nog niet met twee paarden uit elkaar trekken. En wat gebeurde er op het moment dat Jezus stierf, toen hij zijn leven gaf, toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden door midden. De weg was open. Er was weer vrede met God de Vader door het offer van Jezus. Jezus is aan het kruis gegaan om al onze overtredingen. Het was de enige weg, de enige manier om weer vrede te krijgen met God. Yahweh Shalom. Jezus heeft ons die vrede gebracht. Zijn offer heeft ons die vrede gebracht. En die vierde naam, die Yahweh Shama, God is daar. Dat wil eigenlijk ook zeggen, hij is altijd aanwezig. Shama zegt de overstromende, de altijd aanwezige. En dat is gewoon de Heilige Geest. Als wij de Heilige Geest in ons midden hebben, als wij de Heilige Geest ontvangen, dan is hij altijd bij ons. Altijd. En het is Jezus die dat weer bewerkstelligd heeft, door zijn offer. Yahweh Shama. Jezus heeft ons, heeft de weg geopend naar de Vader. Ja, moeten we het nog hebben over Yahweh Rofe. Jezus die aan het kruis ging. Die gemarteld is, geslagen, nog net niet dood, maar alles heeft moeten dragen. En wat staat daar? In zijn striemen is onze genezing geworden. In zijn striemen is onze genezing. Voor God is dat al een volbracht werk, hè? Kijk, wij als mensen kunnen vaak tegen dingen aanlopen. En dat is gewoon zo. In deze wereld is ziekte en is er van alles aan de hand. En wij lopen daar tegenaan en wij zeggen soms als heel makkelijk, ja, de Heer geneest, in zijn stiem is geneest. Dat is ook zo, dat geloof ik ook met heel mijn hart. Maar we weten ook dat we het niet altijd direct zien. Of soms helemaal niet. Hoe naar dat ook is. En blijven we dan vasthouden? Of zeggen we dan van, ja, nou, het zal wel niet waar, het zal wel niet voor nu zijn. Het zal wel niet. Ik geloof echt dat Jezus aan het kruis is gegaan en dat zijn striemen onze genezing hebben bewerkstelligd. Dat volbrachte werk, dat er is. En dat die genezing daar is, dan blijf ik in volhouden. Maar dat we het niet altijd zien en dat we het niet altijd kunnen ervaren en dat we misschien daarin heftig teleurgesteld kunnen worden, ja, dat weet ik, dat is ook zo. Maar ik zal nooit twijfelen aan wat God heeft beloofd en wat God heeft gezegd daarover. Want dat blijft staan, dat is hetzelfde, dat is een gegeven. Ik zou bijna zeggen, het is een soort van wetmatigheid. Het staat in de Bijbel dat Jezus daarvoor, dat hij dat op zich heeft genomen. En dat is gewoon een wetmatigheid, zelfs zwaartekracht. Als je iets laat vallen, gaat naar beneden, gaat nooit omhoog. Als je een zaadje in de grond stopt van een tomatenplantje, komt een tomaat uit. Geen peer. Het zijn wetmatigheden. Jezus is voor onze zonden, zonde gestorven en hij heeft onze genezing bewerkstelligd. Yahweh Rofé. En dan hebben we Yahweh Jireh, de voorspoed heb ik gezegd. Ik noem dat voorspoed, ik zal heel eerlijk zeggen hoe het zit. Dat woord voorspoed is altijd een, soms kan het een beladen woordje zijn in de kerk. Maar ik geloof zeker in voorspoed, ik geloof zeker dat God wil dat wij het goed hebben. Ik geloof zeker dat God wil dat we vrij zijn. Ik geloof zeker dat God wil dat het ons in alles wel zal gaan. Maar ik heb genoemd een bevrijding van de vloek van de wet. En was die wet dan zo slecht? Gaan we weer even terug naar Adam en Eva. Adam en Eva die waren in de hof. En die hadden de hele wereld voor zich. Ze hadden heerschappij over alles. Over de dieren, over de hele aarde, over alles. Hadden zij die heerschappij. Ze konden doen en laten wat ze willen. Maar één ding mochten ze niet. Dat was eten van de boom des levens. Zeg ik toch goed? Nee. Eten van de boom van goed en kwaad. Die vrucht. Die ene vrucht die ze niet mochten pakken. En toch gebeurt het. Ze gaan ervoor. Ze nemen een hap. En dan valt eigenlijk alles in duigen. Maar ja, God is een God van zijn woord. En God heeft ons... Hij heeft ons autoriteit en macht gegeven. Hij heeft die aan Adam gegeven. Maar hij heeft ook gezegd... Jij bent niet mijn marionet. Jij bent niet mijn pop. Je moet zelf bepalen. Je hebt een eigen wil. Dat is God. Wij hebben allemaal onze eigen wil. We mogen allemaal onze eigen keuzes maken. Dus Adam heeft ook die keuze gemaakt. Ja, die pakte verkeerd uit. En toen ging het eigenlijk... Ja, dat lees je dan in Genesis. De mensen gingen allemaal gekke dingen doen om hun eigen leven leiden. Die aarde was gewoon eigenlijk een beetje een rotzooitje aan het worden. En vervolgens kwamen ze in het volk in Egypte terecht. En toen zei God... Oké, nou heb ik zoveel mensen in die woestijn, want ze gingen in de woestijn met Mozes, nou heb ik zoveel mensen in die woestijn lopen, dan moet er toch maar een beetje orde komen. En hij geeft aan Mozes de 10 geboden, hij geeft de wet aan Mozes. Die wet, als je het gaat lezen, soms staan er dingen in en denk van, zo gedetailleerd. Als je dat leest, meestal staat in Leviticus, Numeri, de boeken van Mozes, als je dat gaat lezen, soms is het zo gedetailleerd dat je wel eens denkt van, huh? Heeft hij daar allemaal over nagedacht? Ja, daar heeft hij allemaal over nagedacht. Er staat zelfs ergens, en dat vind ik dan altijd wel een leuk dingetje, dat als jij een plat dak hebt, dan moet je een hekje neerzetten, want dat de mensen er niet af kunnen vallen. Zo gedetailleerd. Een hekje op een plat dak, kan je nagaan. En zo zijn er nog heel veel andere dingen die in die wet, eigenlijk die daarin naar voren komen. En, maar die wet had ook consequenties. Want op het moment dat je je niet aan die wet hield, dan ging meestal je, als het heel erg was, dan werd je gestraft. En dus dat was eigenlijk, die wet was wel voor je eigen bescherming en voor je eigen veiligheid als volk. Maar ja. Er zat ook wel dood in. Want als als je niet deed wat je moest doen, dan, of zoals de wet het zei, dan werd je gestraft. En toen kwam Jezus. En Jezus zegt, ik, die heeft die vloek van die wet weggenomen. En dat kunnen we lezen in Galaten 3. Galaten 3 vers 13. En dan lezen we in Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Jezus heeft de weg vrijgemaakt, heeft ons vrijgemaakt van die wet, heeft ons vrijgemaakt van de vloek van de wet door zelf dat op zich te nemen. Hij is een vloek geworden, waardoor wij erfgenamen mogen zijn, waardoor wij bevrijd zijn van die wet. En in vers 14 van hetzelfde boek Galaten 3, als we dat doorlezen, dan lezen we, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. De heidenen, dat zijn wij, hè. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet, en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht, dat is Christus. Dit nu zeg ik, het verbond dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Wij zijn, in Christus zijn we mede-erfgenamen. Wij zijn die belofte die Abraham heeft gekregen. En dat was een, Abraham, de wet ook, die kreeg ook alles van God. God zei, kijk naar de sterren, zo groot zal je nageslacht zijn. Abraham was rijk, hij was machtig in de tijd dat hij leefde. En dat, hij was een machtig man, hij was een rijk man. Alle rijkdommen van God de Vader, die had hij ook. En wij zijn, door Christus zijn wij, door Jezus zijn wij, mede-erfgenamen. Hij is onze voorziener. Amen? Nog steeds? Amen? Ja? Oh, oké. Ja, okay. Ik, het is een beetje, ja, je zou bijna zeggen, het is een beetje mijn stokpaardje, maar ik heb het Yahweh Jireh, dat heb ik altijd een hele mooie naam gevonden. Gewoon, wij hebben door ons hele leven gezien hoe God voorziet in alles. En dat is gewoon zo geweldig dat je mag weten dat je erfgenaam bent, dat hij jou voorziet in alles. En in, ik zal even kijken, want ik zocht nog een vers. Romeinen 8 vers 32. Romeinen 8 vers 32. Daarin staat ook die voorziening van God. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Is toch geweldig? Yahweh Jireh, Jezus, is onze voorziener. Dan wil ik even met u naar Jeremia 11. Gewoon zo even een paar teksten om... Jeremia 11, vers 10. Die gaat niet goed. Nee, dat is niet goed. Excuus. Jesaja. Boekje eerder, sorry. Hier staat Jer en dat moet Yes zijn. Jesaja, natuurlijk, want die heeft, is de profeet die ook over Jezus heeft geprofeteerd. En Jesaja 11, vers 10, daar vinden wij het volgende. Want op die dag zal de wortel van Isaïe er zijn. En die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidevolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Nou, we weten allemaal eigenlijk wel wie hier bedoeld wordt. Neem ik aan. Jezus. Hij is de banier. Hij zal opstaan. Hij is de banier. Hij is Yahweh Nessie. De banier. En God die heeft hem gesteld. Het was eigenlijk was het natuurlijk een soort van, in die tijd, het kruis. Het was gewoon, het was een martelwerktuig, het was een schandpaal. Het was, je hing daaraan omdat je straf had verdiend. Maar God heeft dat omgekeerd. Hij heeft hem daarboven op Golgotha, op die schedelplaats, heeft hij dat kruis neer laten zetten. Omdat hij over alle machten en over alle overheden en machten kon heersen, kan laten zien. Hier sta ik als een banier. Hoe gek dat soms ook klinkt. Maar zo was het wel. Zo heeft God dat wel bedoeld. Hij is opgericht als een banier om te heersen over alle naties. Om te heersen over alle overheden en machten. En alles was onder zijn voeten. Zijn doorboorde voeten. Alles was onder zijn voeten. Amen. Yahweh Nessie, hij is onze banier. Hij heeft ons gemaakt tot overwinnaars door zijn dood. Wij hoeven geen angst meer te hebben voor Satan, voor de duivel. Wij hoeven geen angst meer te hebben, want wij zijn meer dan overwinnaar door zijn dood. Hij is onze banier. Jezus heeft Satan onttroond. En die laatste naam is de naam Yahweh Rohi. Hij is onze herder. Hij is onze goede herder. Ja, daar heeft hij zelf een hele gelijkenis aan gewijd. En hij is gewoon onze herder. Hij laat ons grazen. Hij beschermt ons. Hij brengt ons in veiligheid als het slecht weer is. Als de dieren zijn die schapen, als de dieren zijn die ze aan willen vallen. Maar zo doet hij dat ook met ons. Hij zorgt ervoor dat wij veilig zijn bij hem. Dat wij beschermd zijn bij hem. Het psalm zegt altijd, u leidt mij door de dal van diepe duisternis. Toch haalt hij mij eruit. En we gaan naar hem toe voor eeuwig, naar het huis des Heren. Kom thuis. Kom naar huis. Dat werd ook vandaag gezongen. Kom naar huis. Kom bij de goede herder. Yahweh Rohi. Zo zien we eigenlijk dat die namen die ik aan het begin genoemd heb, die komen allemaal terug in één naam. Dat is de naam Jezus, Yeshua. Filippenzen 2, daar wil ik nog even met u naartoe. Filippenzen 2. Vanaf vers 9. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Amen. Want zo is het.